Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Ja, voor de raceliefhebber was het gisteren weer smullen tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op het legendarische circuit van Imola. We hebben crashes gezien, ontploffende banden en toch ook echt inhaalacties om je vingers bij af te likken. En op de vraag van pit reporter Jack Ploy hoe Max zijn race zag, was zijn antwoord simpel en onvervalst Nederlands. Kut. Geen woord aangelogen natuurlijk. En Albon werd 15e op een minuut van Hamilton. Is dit nu echt zijn exit? En Mercedes behaalde zoals verwacht de constructeurstitel binnen voor de 7e keer op rij. Dit en nog veel meer hoor je de komende 35 minuten. Vanuit het eventcenter van de Harbour Club in Vinkeveen heet ik je van harte welkom in aflevering 44, seizoen 2 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Met een heerlijke hardcore Formule 1 tafel vandaag. Allereerst voor zijn hat-trick. De derde keer op rij is hij hier bij ons te gast met zijn ongezouten mening. Teambaas en zelf ook ex-coureur, winnaar van Le Mans, de 24 uur van Le Mans samen met Jos Verstappen. Frans Verschuur.
Hey. Welkom. Hey.
Ik heb trouwens jouw team afgelopen weken nog gezien op de Nürburgring. Die waren daar met een McLaren bezig.
Ja, we moeten bezig blijven. Zover we een trackdays kunnen doen, zijn we er.
Ja, heel goed. Het was goed om ze te zien. En vers geland vanuit Italië. Rechtstreeks vanaf Schiphol is hij meteen doorgereden hier naartoe. Onze Formule 1 pit reporter Jack Ploy.
Hallootjes.
En natuurlijk vloog hij niet in zijn eentje. Want jou hoor ook de stem van Formule 1 in Nederland. Onze eigen Olaf Mol zit bij onze tafel.
Ciao. Ik zit nog helemaal in de... Ciao.
Zit je ook nog helemaal in het ontspannen Italiaanse sfeer? Of
nou,
is het een beetje hectisch?
Ontspannen? Ja, ik bedoel, ik kan een hoop zeggen van de Italianen, maar ontspannen vind ik ze niet echt.
En de afgelopen week zijn er een hele hoop hete hangijzers. We hebben nu een aantal prima races gezien in Italië en Portugal. Zouden de Grand Prix van Imola, Mugello en Portimao een vaste plek moeten krijgen op de kalender? Is er nog hoop voor Albon na afgelopen weekend? En wat is er aan de hand en speelt er rond Giovinazzi? Jack gaat ons er meer over vertellen. Maar goed, allereerst wil ik het dus even hebben over die circuits. We hebben natuurlijk de afgelopen weken een aantal Grand Prix gezien op wedstrijden of op circuits die we niet echt meer zo kennen van de Formule 1 kalender. Portimao, Mugello en Imola was ook sinds 2006 niet meer op gereden. Prachtige circuits, veel lovende kritieken naar mijn idee. En ik moet zelf persoonlijk zeggen dat ik ook heel erg blij ben en het fantastisch vond om te zien dat hier op deze circuits gereden wordt. Maar gaan deze circuits nu ook een vaste waarde worden op onze kalender?
Zou het moeten? Ja, wat vind jij, Frans? Zou het moeten?
Het zou moeten, maar het gaat niet gebeuren.
Kijk, het goede antwoord. Daar moest ik ook naartoe. Nee, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Formule 1 Management heeft natuurlijk zoveel contracten liggen met circuits die ze dit jaar niet hebben kunnen honoreren, dat ze uiteindelijk wel zullen moeten. En we zijn natuurlijk toch ook bij een paar van deze circuits geweest. Als ik alleen al denk aan Mugello, dat was best leuk, zo met een paar duizend man publiek. Maar als je daar 100.000 man hebt, ja, dan kun je gewoon 's ochtends om 5 uur naar het circuit gaan. En dan sta je nog tot 9 uur 's ochtends in de file. Want al hebben wij het wel eens over dat Zandvoort lastig bereikbaar is. Nou, dat Mugello is gewoon met volle bak, is dat volgens mij ook niet te doen.
Nee. Dat is, het ligt daar prachtig in die Toscaanse heuvels. Ja. Maar aanrijden is inderdaad niet ideaal.
Nee. Portimao misschien wel hetzelfde. Ligt nog een soort van snelweg naartoe. Maar goed, dat loopt ook vrij snel vol. Ik denk eigenlijk dat de vraag moet zijn: willen we meer circuits in de stijl van Mugello, Portimao en Imola? En daar moet het antwoord, denk ik, ja op zijn.
Ja, ik vind juist die circuits zonder uitloopstroken met grindbakken. En je ziet meer dat ze daar even een foutje maken. En dan krijg je dus toch de druk van, hé, ik mag er niet af, want er is geen uitloopstrook. Ja, en dan gebeuren de inhaalmanoeuvres daarna.
Maar vond je het wel leuk, die oldschool circuits?
Ja, Jezus. Natuurlijk is dat mooi. Ik hou van de circuits waar als je iets gebeurt, dat het ook eigenlijk iets gebeurt. En niet, hij heeft een run-off area en dan komt er terug de baan op. Dus dat is niks.
Ja, dat bewees zich natuurlijk gisteren prachtig met het foutje van Bottas. Wat meteen medogeloos werd afgestraft.
Ja, dat is juist mooi. Dan krijg je je Zandvoort ook. Dat is ook weinig run-off.
Ja, precies. Ja, en ik vind het zelf zo mooi. Ja, ik heb zelf best wel goed referentie op deze circuits. Met name Mugello en Imola kom ik de afgelopen jaren heel vaak. Maar je ziet zo ongelooflijk goed hoe angstaanjagend hard moderne Formule 1 auto's gaan.
Ja, dat is ook een feit. Jack en ik hadden het vanochtend eigenlijk bij de koffie over wat mist er dan eigenlijk aan die moderne Tielke-circuits en wat doet de FIA eigenlijk fout? Toen kwamen we in de auto eigenlijk achter wat de FIA eigenlijk moet doen als ze een nieuw circuit gaan bouwen, is zeggen er moet minimaal ten opzichte van start-finish een deel in zitten wat 10 meter lager is dan start-finish en een deel wat 20 meter hoger is. Want als we kijken naar, en dat vinden wij een mooi circuit, Circuit of the Americas, met hoogteverschil. Spa, met hoogteverschil. Ja. Hongarije, met hoogteverschil. De Duitse Nürburgring, daar mis hoogteverschil.
Ja.
Monza heeft geen hoogteverschil nodig, want het is de Temple of Speed. Dus daar is dat deel weer uniek aan. Silverstone, idem dito. Hè, doordat die enorme snelle bochten, Maggots, Beckets, plat liggen, is dat ook wel weer vet. Maar de FIA zou gewoon moeten zeggen tegen Tielke en ga maar verbouwen in Abu Dhabi. Bouw er maar een heuvel in.
Zorg maar dat elk circuit een uniek selling point heeft. Dat we er allemaal graag naartoe willen. Grindbakken, terug, toch?
Ja, precies. Maar grindbakken, ik hoorde jou tijdens de uitzending zeggen dat bepaalde bochten op Imola zelfs eigenlijk volgens de moderne Formule 1 reglementen niet meer zouden mogen.
Ja, Piratella mag niet gebouwd worden. Dus je hebt de start-finish chicane, dan krijg je toos aan de herpin, dan ga je omhoog. Dan krijg je die snelle linker Piratella. Omdat daar feitelijk ligt daar, er is niet genoeg ruimte achter als het helemaal fout zou gaan bij het aansturen. Dus niet als je al ingestuurd hebt, want dan liggen de grindbakken wel. Maar als je echt knetterhard rechtdoor zou gaan, dan is het net niet genoeg. En daar hebben ze meer bandenstapels ingezet. Daardoor konden ze de licentie geven. Maar dat is natuurlijk het rare, dat in de reglementen van FIA naar circuitbouwers toe staat dat dat niet mag. Denk, ja, dan wordt het natuurlijk ook lastig voor een man als Tielke om dat te implementeren. Maar ja, hoogte, voor mij is hoogteverschil, mooie alliteratie, hoogteverschil is heilig.
En ik vind zelf inderdaad ook wel de grindbakken. We hebben natuurlijk afgelopen weekend ook weer veel discussie gehoord over de track limits. Als je zoals in Rivazza, die tussen die twee bochten in, zo pal na die curb een grindbakje hebt, ja, dan word je geforceerd om binnen die lijntjes te kleuren. En word je dus andersom ook meteen snoeihard afgestraft.
En dus ligt daar geen track limit, want die is er van zichzelf al.
Exact, maar dan heb je ook nooit meer die discussie. Maar ja, moet de Formule 1 dan die regels toch wat aanpassen voor die circuits, hè? De eisen dan.
Ik denk het wel. En ik denk ook, bedoel nogmaals, even flauw gezegd, in Abu Dhabi een bult bouwen is goedkoper dan een nieuw circuit bouwen.
Ja.
Dus ze zouden daar gewoon naartoe moeten kunnen. En ik denk dat de ruimte is er, de techniek is er. Want ja, bedoel, laat ze maar met Nederlandse bouwers bellen. Wij leggen daar wel een bult neer, hoor, die stevig is.
Ben jij als teambaas nou dat het belangrijk is dat het een lekker circuit is om op te rijden?
Tuurlijk.
Of zeg je van, nou, ik wil winnen, alleen maar winnen?
Nee, dus komt de coureur toch iets meer tot zijn recht, vind ik.
Ja.
En dat zie je niet op de makkelijke circuits. Daar is het, ja, daar kunnen ze, heb je niet de angst.
Is het ook onderscheidend?
Op makkelijke circuit kun je zeggen, Frans, je hebt die auto niet goed afgesteld. Ja, op een moeilijk circuit kan hij zeggen, vriend, je moet meer gas geven. Dat is het.
Ja, ik moet altijd mijn eigen schaantje schoonvegen. Ja.
Dat sowieso. Maar we zijn er overheen. Ze moeten hoogteverschillen, grindbakken en aan de actie. Straks hebben we informatie over Albon en Giovinazzi. En klopt het enigszins wat vorige week maandag in F1 aan tafel door Tom Coronel werd gezegd?
Nou ja, omdat ik namelijk de informatie heb dat het september gaat worden.
September,
ja,
zegt Tom
begin
Coronel.
September. Ja, 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 ja. Dus
en op basis waarvan is dat, Tom?
Ja, ook weer via. Omdat die gewoon zoiets hadden van, dit zou het moeten zijn.
Ja, prima.
Goed, maar
Via. We komen net van de Via Appia en de Via Lombardije en Tom is van de Via Via.
We gaan het er zo nog even uitgebreid over hebben, maar eerst even een radiotip. Deze week hoor je bij Grand Prix Radio Max na zijn klapband en de andere coureurs na de race op Imola. Ze stonden natuurlijk weer bij Jack voor de microfoon in het vierkantje. Ook de volgende kwalificatie en de race vanuit Turkije hoor je met live commentaar van Olaf Mol. Die wordt live uitgezonden op Grand Prix Radio. Grand Prix Radio 24 uur per dag, het Formule 1 en Autosport radiostation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone app, je internetradio op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Max-korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
Je luistert naar Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. En ik wil het graag even hebben over twee coureurs, namelijk Albon en Giovinazzi. Allereerst Albon.
Ja. Ongeschikt.
Ja, we hebben het natuurlijk de afgelopen weken al heel veel over Albon gehad.
Het is de never ending story van Albon. En weet je, die jongen kan daar ook niks aan doen. Alleen als je op de boordradio al zo begint te praten dat het dan een beetje moeilijk is en dat de auto zo snel is, dan is het al niet. Er zit geen peper in. Er moet thuis peper in zijn reet. En daar is het al te laat voor. Dus dat is klaar. Hadden ze nog misschien gezegd, nou, nah, die kwalificatie 14 is best oké. Okay, laten we nog heel. Dan is het nu echt gewoon. Het is nu echt klaar.
Ja, je zegt het inderdaad. Tijdens de vrije trainingen was hij al heel erg aan het miepen over. Tenminste, met zo'n zeurende stemmetje. Ja, gewoon alsof hij.
Maar zou jij dat doen? Jij bent godverdomme ook zo'n coureur, man. Dan ga je toch niet lopen janken, man.
Ja, maar ik vind het grappig dat Olaf dat zo zegt. Want ik heb naar die vrije trainingen zitten kijken en ik hoorde zijn stem. En precies de eerste intonatie was al fout. Hij ging helemaal in de slachtofferrol.
Dat ga je toch niet doen?
Nee.
Als jij naar Frans verschuurt. Jij bent Frans, is jou en het coachen. En dan rijden. En wat ga jij zeggen tegen hem?
Ja, ik bedoel, je moet gewoon. Nou ja, Max heeft het ook goed gezegd. Hij moet eerst eens even gas geven. Dat gat is veel te groot. En als het inderdaad echt zo dramatisch is, dan moet je inderdaad, net zoals wat Max tijdens de kwalificatie deed toen hij met zijn motor aan het sputteren was.
En wat Lewis tijdens de wedstrijd deed. Nu ga ik gas geven en don't stop me.
Dat, ja, precies. Dat gewoon is, actie.
Die hardheid heb je nodig. En dat mist hij. Ik bedoel, het is een super aardig gast hier.
Ja, maar hij kan ook goed rijden. Hè?
Hij is super leuk. Ja. Hij kan echt wel een beetje gas geven. Maar hij is hier een maatje te klein voor. Gebleken. Dat moeten we er ook achter zeggen. Ja, want we hadden ook gehoopt dat het niet zo was.
Ja, ik vind ook dat ze. Ik weet niet of hij een manager heeft. Maar die is er niet bij het weekend of zo. Dan had hij in ieder geval moeten zeggen. Jongen, wat je ook doet. Je gaat never nooit in een underdog positie zitten. Altijd laat je stem klinken. Ja, laat zorgen dat je goed in die auto zit. Ja. Vertel dat naar buiten toe. Want de hele wereld hoort je.
En Frans, het zit niet in hem. Hij is zo netjes. Jack weet dat beter dan wie dan ook. Ja. Want dan komt hij het vierkantje binnen. Zie je het al als een body language. Ja. Hè? Jack had afgesproken met hem. Zullen we dan zondag met opgeheven hoofd en de rechterrug hier binnenkomen? Ja, dat ging dus weer niet. En dan houdt hij ook nog een uur na de wedstrijd vol. Dat hij eraf getikt is, waarschijnlijk. Ja. Terwijl als je het helikoptershot ziet, dan
denk ik niet.
En weet je, dat zijn dingen, dat kan niet. Dan moet het team hem ook
helpen. Doe je ogen dicht, hè? Frans? Doe één oog eens dicht? Ja. Helmut Marco, ben je nu? Wat zeg je tegen zo'n gast?
You're fired.
Ja.
No way next year.
Klaar toch?
Ja.
Ja, helaas. Het is lullig, hè? Want hij kan echt rijden in het karten. Hij heeft dit laten zien. Hij heeft het in andere klasses laten zien. Maar dit is een maatje te groot.
Ja, hij heeft twee races nog de kans gehad. Hij heeft in die afgelopen twee races geen punt gescoord. Hij staat nu negende in het algemeen klassement.
Ja.
En ook deze race inderdaad. Het hele race was hij eigenlijk een beetje onzichtbaar in het middenveld. En dan op het laatste moment spint hij op zijn eigen, door zijn eigen fout ook nog even.
En hij gaat ook niet terug naar AlphaTauri, hè? Want dat vergeten wij. Hij is al een keer afgeschreven door Red Bull. Hè? Hij was er niet. Hij had een deal gemaakt met Nissan om Formule E te gaan rijden. Toen kwam dat hele gedoe naar boven. En toen hebben ze hem eigenlijk uit nood teruggehaald. In de hoop dat hij daardoor zou gaan doen wat hij niet gedaan heeft. Ja.
Ja.
Zo.
Maar ja, goed. En dan is het gewoon echt exit F1.
Ja, dat denk ik wel. Maar nogmaals, er zal weinig plaats zijn bij anderen. Elke Red Bull coureur die voortijdig het programma verlaat, krijgt in ieder geval volgens mij nog de verplichting dat hij 3 jaar lang een pet draagt waar Red Bull op staat. Dus hij kan ook niet zomaar 1-2-3 wat anders gaan doen. Natuurlijk kan hij in andere klasses gaan rijden. En daar kan hij succesvol worden. Want hij kan echt een tandje auto racen. Dat is wel een ding. En ja, het blijft bijzonder, maar het is alleen maar een constatering. Weet je, niemand. Wij zitten hier niet om Albon te bashen. Het is een knetterharde constatering. En we hebben het er nu alweer te lang over gehad. Want het is gewoon klaar.
Goed. We hebben het er lang genoeg over gehad. Maar dan wil ik even door naar mijn andere rijder op het lijstje. Namelijk Antonio Giovinazzi.
En die geeft dus precies aan hoe het wel moet. Want die heeft aan het begin van het seizoen al die shit over hem heen gekregen. Naast Kimi Räikkönen bij Alfa Romeo, de enige Italiaan, kan er niks van. Ja, ga jij je maar eens bewijzen. Iedereen liep over die gast heen. En hoe komt hij het vierkantje in? Rechtop, trots, Italiaan. En hij zegt weliswaar wat zinnetjes die hij ingestudeerd heeft, prima. Maar hij heeft het wel laten zien.
Ja.
En wat heeft hij zondag laten zien? Van de 20e plek naar de 10e plek.
Ja.
Dan kan je zeggen, ja, een beetje mazzel gehad en een beetje geluk. Maar hij doet het wel met die enorme druk op zijn schouders. Ik zeg, hulde Giovinazzi. Je mag blijven.
Frans begreep niet waarom die bleef, toch?
Ik begrijp niet waarom die blijft.
Nee?
Nee, dat zal het bonnetje van Ferrari zijn, denk ik.
Nee, ook niet. Je was er wel bijna.
Dan een ander bonnetje die hij meeneemt. Dat kan toch niet anders?
Precies.
Ik ben een teambaas van Alfa Romeo. En dat vind ik een goede man.
Je zegt het goede woord. Alfa Romeo. Hij hangt vast aan de naamgevende sponsor van Alfa Romeo.
Want ik vind Fazeur echt een goede gozer. Die moet toch echt een bonnetje ergens vinden, want anders doet hij het niet.
En hij hangt vast aan Alfa Romeo. En Kimi hangt natuurlijk vast aan Kimi, dat hij nog steeds de populairste is. Want die was ook gewoon even driver of the day weer. Ja. Dat vind ik ook super tof. Ja. En die hangt vast aan het Ferrari deel. Maar hij is natuurlijk door Ferrari en die Marchione, die uiteindelijk overleden is, had hem een stoeltje beloofd. Dat ging, die moest hij weer wachten. En in die zin is hij opgepakt door Alfa Romeo. En ja, ik snap van Alfa prima dat ze een Italiaan willen hebben. En ik denk, wat Alfa Romeo in het fonds brengt, daar kan Sergio Perez met zijn centjes niet aan, hoor.
Nou ja, dan houdt het op. Het gaat er
maar dat is de reden. Ja. Dat is echt de reden. En ik heb vooraf, het seizoen begonnen ze nog toen wij nog in Australië waren, kwam Will Buxton van Formule 1 vragen, wie wordt de grootste teleurstelling van het jaar? Toen heb ik Giovinazzi, want hij heeft nog steeds de pace niet. Mm-hmm. Nou, dat is dus uiteindelijk Albon geworden. Maar hij heeft het wel opgepakt. En het enige wat hij nu moet doen is het doorzetten. Want hij lijkt mij de coureur, want ik heb hem vorig jaar waren er ook al wat ze niet, maar hij lijkt mij de coureur die weet als het te heet onder zijn voeten wordt, dat hij net even wat extra's kan. En als het dan weer gaat, misschien wel typisch Italiaans, dat hij dan weer denkt, nou, we nemen nog een pastaatje en het zal wel. Maar hij kan het wel.
Ja.
Hij kan het wel.
Ja, ik zat toevallig vanochtend, zag ik op het Instagram-account van Formula One, zag ik de onboardbeelden van zijn eerste ronde, waarbij hij 6 plekken goed maakt. Met name door het ontwijken van auto's die elkaar raakten. Maar ja, je moet wel zo scherp zijn. Je moet op de goede plek zitten. En dat deed hij gewoon steengoed.
Weet je wat hij gedaan heeft? Hij heeft banden teruggekeken van allerlei andere klasses bij de starts. Wat daar gebeurde en welke mensen er in welke lijnen bepaalde plekken konden winnen. Juist in die gekke openingsfase. Waar je niet op je eigen lijn kan rijden. Nou, dat vind ik super verstandig.
Ja, dat hoor je. Dat is inderdaad gewoon het maximale eruit halen.
En je ziet het terug.
Ja. Ja, ja, nou ja, goed. Daarmee dus wel terecht getekend voor nog een jaartje bij Alfa. Mag je nog een jaar door naast Kimi?
Ben jij dat ook, Frans?
Nu, inmiddels. Nu je het weet, in de wetenschap van nu.
Ja, als teambaas zie je dat gewoon. Dat moet gewoon, het gaat om de centen. En als je meer centen hebt, hoe betere auto je kan bouwen.
En dus is een naamgevende titelsponsor is natuurlijk het allerbelangrijkste voor een team. Ja. Kijk naar Williams die dat Martini kwijtraakte. Ja, dat heeft ze ook niet echt geholpen. Nee, dus nee. Ik denk dat Vasseur daar een goed stukje water bij de wijn. Vasseur had misschien ook wel. We kennen Vasseur als racer genoeg. Die heeft misschien ook wel die idee van, nou, had ik misschien Grosjean wel even hier naartoe willen trekken. Bij wijze van, om maar even wat te noemen. Frans kijkt nu heel moeilijk. Zeg ik nou, heb ik dat nou voor?
Zeg jij nou?
Nee, dat kan niet.
Nee.
Ik heb een interview met hem in Turkije, dus dat wordt weer wel.
Oh, dat
weer stokbrood op tafel, zijn erbij. Oh god.
Ja, goed. Nog even iets waar ik aan zit te denken.
Kom maar.
Kimi heeft natuurlijk echt mega lang doorgereden op die eerste set banden. Hè, in zijn stint. Deed hij fantastisch op zijn mediums.
Hij lag op een gegeven moment vierde.
Ja, deed hij briljant. Maar dit is even mijn bruggetje. Ik wil toch heel kort even hebben. En ik ben heel even benieuwd van jullie twee, Jack en Olaf. Is er nog iets van Pirelli naar buten gekomen over die band van Max? Is daar, want er wordt natuurlijk hartstikke over onderzocht. Die band die plofte, naar mijn mening ook nog steeds, compleet zonder fout van Max of zonder iets. Er moet een constructieve fout zijn geweest.
Vlak voor het aanremmen is hij waarschijnlijk over een stukje debris heen gereden.
En hoe heet dat in het Nederlands?
Ik kom daar nooit op. Ik heb een aantal van die creatie over. Denk, wat is een
we zaten net in de auto hier op weg. Zaten, wat,
schade, wat onderdelen, debris troep, in het Nederlands? Troep, rotzooi.
Rotzooi, ja, zoiets. Troep. Ja. Debris, ja.
Debris. Troep.
Vuilnis, nou ja, dat is het ook niet echt. Maar een stukje carbon fiber, een stukje...
Ja, zoiets. Ja,
wat zou jij zeggen als je over iets heen bent gereden in een circuitje, op een circuitje? Hoe heet dat dan?
Ik denk dat blijft debris heet.
Oh, debris. Ja. Ja.
Ik denk vooral zeggen kut.
Nee, want over het algemeen is mijn ervaring met dit
soort dingen. Nee, er waren geen aanwijzingen, er waren geen trillingen. Dit is niet vergelijkbaar met wat er in Engeland gebeurde. We hebben geen boordradio's gehoord ook. Daar is iets, hij zou over iets heen gereden wat hem in één keer kapot gesneden heeft. En dan ben je ook gezien.
En wat vaak zo'n klapband komt ook naar mijn idee wat meer van binnenuit. Dat er een breuk zit in het karkas van de band, niet zozeer het loopvlak. Maar nou ja, goed. In dit geval was het echt iets volledig buiten zijn macht. Ja.
Je zag hem op het rechtstuk iets naar rechts sturen.
Vlak voordat hij plofte, hè? Ja.
Zou het... Ja, ja.
Maar ja, speculeren. Ja, ik was heel even nieuwsgierig.
We hebben niets gehoord van Pirelli zelf.
Nee, ja, precies. Ze hebben vroeger bekendgemaakt. Maar anders dan dit. Te maken had. Nee, niet dat het een constructie... Ja, die Pirelli gaat natuurlijk nooit roepen dat het een constructiefout van de band is. Dus als die wel kunnen roepen dat het externe factoren zijn, is wel heel blij. Maar dat is het wel geweest.
Goed, eventjes een blik in de toekomst. Want afgelopen week is namelijk de eerste versie van de Formule 1 kalender voor 2021 gepresenteerd aan
Stop.
De teams.
Wie zegt dat? Heb jij die gezien?
Aan de teams staat hier.
Heb jij die gezien?
Nope.
Heb jij die gezien, Frans?
Nee, Coronel denk ik wel, maar ik niet.
Ja. Nee, je, dit is nieuws anno 2020. Die is er dus niet. Ze zijn aan het delibereren, ze praten met teams en dergelijke. Er is geen kalender gepresenteerd aan de teams, ook nog niet.
Er is op 12 december een World Council meeting en daar wordt die bekendgemaakt. Dus al dat geleuter van fake al news. Die gastjes die zitten te typen dat ze weten wat die kalender is.
Nee, luister. Als je weet, en dat zegt Von wel, we willen 23 wedstrijden gaan doen. Ja, jongens, oké, kom maar op. Monaco, historisch eind mei. Dus je kunt wel dingen gaan invullen, maar je kunt niet roepen, er is een kalender gepresenteerd.
Wat wij weten, Olly, is, er was twijfel, hè? Tegen jou hebben ze volgens mij verteld, we doen eerst 8.
Ja, in Monza. In Monza ja. Riepen ze van, we gaan 8 wedstrijden doen en dan gaan we kijken en dan doen we weer 8 wedstrijden, want we willen niet dit en we willen niet dat. Ja. Maar dat is dus nu veranderd.
Want ze zeiden tegen mij weer, we gaan toch weer een hele kalender uitbrengen.
Ja.
En dat heeft weer juridische consequenties of is op juridische dingen bepaald.
Dat denken wij. Kijk, als zij nu de kalender claimen, zeg maar, want dat is wat je doet. Je zet hem neer, je claimt hem. Dan betekent het dat vanuit Formula One is en via is het jouw plan om dat te gaan doen. Dat meld je aan alle circuit-eigenaren en daarmee voldoe je aan het contract wat je met de circuit-eigenaar hebt. Op het moment dat er een wedstrijd tussenuit moet, dan is dat geen beslissing van FOM, geen beslissing van de circuit-eigenaar, maar een beslissing van de regering.
Ja.
En daarmee komt er een heel spel van wie moet welk bolletje gaan betalen en dergelijke, overmacht en dergelijke. Dus het is één grote belangrijke politieke statement dat ze hem toch als één kalender naar buiten gaan brengen.
Circuits moeten natuurlijk ook de rest van hun jaar invullen.
Ja, de Formule 1 kalender is altijd leidend, ook voor alle andere klassen. We zitten natuurlijk al in november, dus er moet wat dat betreft wel wat komen. Maar goed, we gaan het dan hebben over 23 races. Ik hoorde jou afgelopen weekend, ik heb je heel goed naar jou geluisterd afgelopen weekend.
Hey, eindelijk is er iemand die naar mij luistert, dankjewel.
Ik ben
jouw
trouwe luisteraar.
Dank je.
Afgelopen weekend hadden we natuurlijk weer een zogeheten driedaags raceweekend. We aankomen op vrijdag, trainen en kwalificeren.
Eigenlijk een tweedaags raceweekend.
Ja, ik hoorde Lewis inderdaad zeggen van I love the
Het geheel, was maar 3 dagen, maar in wezen is het een tweedaags evenement.
Exact. Nou goed, inderdaad, er wordt dan op zaterdag en op zondag enkel gereden door de Formule 1. Er werd door heel veel coureurs heel positief op gereageerd. Naar mijn beleving, tenminste wat ik van jouw interviews in het vierkantje hoorde, Jack.
Ja, klopt.
Ik hoorde Olaf inderdaad zeggen dat het wellicht inderdaad een idee is voor het aantal races voor de back-to-backs of de triples inderdaad.
Dat zou mijn idee zijn, want ik had gewoon, en Frans zal het met mij eens zijn denk ik, als je als team er bent, want dat was het feit, hè? Ze riepen het is naar Portimao dan toe lastig en het kan niet allemaal. Eerlijkheidshalve, wij waren donderdag op het circuit, toen stonden nog heel veel vrachtwagens op het rechte stuk, maar vrijdag alles stond klaar. Er stonden geen auto's meer op het rechtstuk. Er werden geen spullen meer afgeleverd. Dus eigenlijk, iedereen was er. Maar er werd niet gereden. Ja, dan vind ik het weer zonde.
Ook voor het publiek. Je moet zien dat de circuits natuurlijk.
Maar.
Nee, maar bedoel, met circuits moet natuurlijk wel inkomsten hebben. En als je vrijdag ook 80.000 man of 40.000 man neer kan zetten, is toch 40.000 keer een bonnetje. Dat is toch geld.
Maar we moeten er nu ook wel eventjes de kanttekening mee maken dat er dit weekend maar 1 supportklasse was, toch?
Ja, ook.
Dat normaal ook. Gesproken zou je Formule 3, Formule 2, Porsche Supercup er nog bij hebben.
Ja.
Dat moet ook nog. Dat kan je ook nog prima laten rijden. Dan wellicht die wat meer vrije trainingsruimte geven.
Ja, maar 23 evenementen komt niet 23 keer de Porsche Supercup.
Nee, maar ik vind het wel een goed punt. Dat je de vrijdag dus naar de supportklasses brengt, waardoor je mensen kan laten komen. En als je dan ook nog ergens vroeg of aan het einde van de dag een pitwalk achteraan gooit, dan denk ik wel dat je
bij maar ik hoorde ook sommige coureurs zeggen dat ze wellicht
veel krijgt.
Op vrijdagmiddag dan wel een vrij trainingje wilden doen. Dus de ochtend wat meer voor de media.
Ja.
De middag een trainingje. En dan zaterdagmorgen zoals we nu gedaan hebben.
Precies.
Denk ik dat wel de meerderheid
maar
was.
Maar ik denk ook dat FOM en FIA best tegen bepaalde circuits kunnen zeggen. Van jongen luister, we zitten met de kalender zoals we zitten. Als je erin mee wil, dan word je een tweedaags evenement. Want we moeten van jou een triple maken. We kunnen het ons niet meer veroorloven anno 2021. Om het hele Formule 1 circus op te pakken. En even in een week naar Brazilië op en neer te vliegen. Dat gaat niet meer gebeuren. Dus het moet meer. Er moet meer back-to-back komen. En mijn idee zou dan zijn om van de tweede of de derde dan zo'n kort weekend te maken. Dan denk ik dat je een goede balans hebt. Want ik vind zelf dat er wel een leuk raceweekend van komt. Er zit wel een bepaalde spanning bovenop. En een ongewisse. En we hebben natuurlijk de mazzel nu. Dat deze baan, het afstand van deze baan was al zeer goed, hè, want we hebben weinig graining, weinig echte problemen gehoord. Maar moet je je voorstellen dat Portimao een tweedaags evenement geweest was. Ja. Daar hadden ze, hadden ze aan twee vrije trainingen niet genoeg om grip te vinden. Dus dat had het wel leuk gemaakt. Maar goed, daar kwamen we niet meer terug, toch? Had ik net gezegd. Ja.
Ik vond dat wel een mooie situatie. Wij hebben een heel, heel klein sidenootje. Ik heb 2 jaar geleden de introductie gedaan van de Lamborghini Aventador SVJ op het circuit van Estoril. En dat hadden ze ook voor ons, voor het grote Lamborghini, 2 weken daarvoor helemaal nieuw geasfalteerd. En er was niks anders op gereden. Iedere journalist schreef die auto helemaal af, want er was geen centimetertje grip.
Stom.
Dus ik vond het, ik vond het heel herkenbaar om te zien wat er in Portimao gebeurde. Zo stom. Zo stom. Ja. We hebben nog gedacht om op Facebook te gooien, gratis track day voor iedereen hier in de buurt. Ja, om maar gewoon rubber neer te leggen en te laten rijden.
Een beetje rubber neer te leggen.
Maar ja, dan, ik had ook nog opgeschreven. Zandvoort september staat hij dan zo op die provinciale, of tenminste op die voorlopige kalender.
Frans heeft er ook wel vogeltjes daar, toch? Bij Zandvoort. Jij hebt goede relatie met Zandvoort.
Ik heb een hele goede relatie met Zandvoort.
Heb jij iets gehoord wat Tom ook heeft gehoord?
Nee, want Tom hoort zulke dingen, dat is echt niet te geloven. Die hoort zoveel dingen. Dat is echt,
Tom kan zich hier aan tafel nu niet verdedigen. Dus daar moeten we even, even netjes in blijven.
Ja.
Dat is een ding. Nee, maar luister. Kijk, ik heb al nog voordat het gebeurde en de dingen waren, ik denk dat het misschien wel 1,5 maand geleden is. Ik riep, eigenlijk als je logisch nadenkt, je moet nu in deze situatie, nu corona zo lang doorloopt, als Nederland niet bij de eerste 5 Grand Prix willen zitten. En dat besef zal daar ook wel gekomen zijn. En, kom weer mijn stokpaardje, FOM en het circuit Zandvoort gaan geen Grand Prix zonder publiek houden in Nederland. Punt. Nee. En dan is dus na de zomer, juli, augustus of september, whatever, dat is gewoon het veiligste. Want A, zijn we dan ten opzichte van nu bijna een jaar verder en moeten we ervan uitgaan dat er misschien wel iets van een vaccin zal zijn. En als dat er niet is, ja, dan moet je ervan uitgaan dat het zo laag is dat er wellicht, als het nog zwaar zou zijn, voor zo'n evenement een uitzondering gemaakt zou kunnen worden. Dus ja, het is eigenlijk gewoon logisch dat ze Zandvoort niet bij die eerste 3-4 Grand Prix neerzetten.
Maar als het mooie weer in mei en dan na september iets minder mooi weer?
Nee, het kan allebei. Je hebt in Nederland mooie meiweekenden. Je hebt in Nederland prachtige septemberweekenden.
En ik denk dat een nat Grand Prix op Zandvoort ook nog niet zo'n
hele... Ja, maar niet voor alle evenementen eromheen.
Nee, oké. Okay.
Ja, maar als er geen mooi weer is, heb je ook gelast van het strandverkeer. Waar ze eerst over hadden. Dus dat is ook alweer een puntje. Ja. Dus dat scheelt ook alweer. Maar weet je, we hebben daar in het verleden de Jumbo race dagen gehad. Waar ook 110.000 man per dag kwamen. Ja. De meeste met de trein. Waar s'avonds eigenlijk ook niet al te veel verkeersproblemen waren. Dus we zijn het wel gewend in Nederland. En we moeten een beetje... Jan Lammers heeft dat fantastisch gezegd toen hij de persconferentie hield. Als jij denkt dat je in Zandvoort nog met de auto naar het circuit kan komen tijdens een Grand Prix en hem op een kilometer van het circuit kan parkeren, dan kom je van een andere planeet. En daar heeft hij gelijk in.
Wij hebben vroeger ooit personeelsleden naar binnen gesmokkeld op Zandvoort, weet je
nog? Oh jee, nou maar weer.
Via de kofferbak met die kaartjes. Er waren geen kaartjes genoeg, maar dan gingen de kofferbakken. We gingen 6 keer heen en weer met al die mensen achterin. Dat kan nu niet meer hoor.
Nou, ik heb ook wel parkeerkaarten. En dan
gaat niet meer. Weet je nog?
Nee, ja, jij gaf mij de opdracht om dat te doen.
Nee, nu zijn er andere methodes. Maar dat gaan we niet zeggen, want Zandvoort luistert mee.
Oh ja, natuurlijk. Maar, kijk eens aan. Ik zie ondertussen in mijn ooghoek wat aankomen.
Dames en heren, het is Harbour Time.
Ja, voordat we gaan horen wat voor heerlijkst er hier op tafel gezet wordt, willen we natuurlijk ook even laten weten dat jullie hier zelf ook ontzettend van kunnen genieten. Ondanks de coronatijd. Want de Harbour Club heeft namelijk een fantastische takeaway service en een geweldig sleep and dine arrangement georganiseerd en gefaciliteerd. Kijk voor alle informatie hierover op hun eigen website theharbourclub.com. Wat hebben we vanmiddag?
Kijk, we hebben hier een salmon tortsrol. We hebben een spicy tuna rol, we hebben een harkau en een gyoza. Dus eet smakelijk, zou ik zeggen.
Olaf, zie je ook eens hoe dat eruit ziet?
Ja, het is, normaal gesproken zeg ik vanuit Spanje, dankjewel jongens, heel fijn. Ja. Weet je. Dan begin ik tegen mijn vrouw aan te meppen dat er weer tapas moeten komen. En die komen dan weer 2 uur later. Dus nee, dit is wel goed. Dus als ik vandaag met volle mond praat, dan weet je hoe het komt.
Nou, ik ga dan nog even met een lege mond door naar de pitpost. We hebben weer fantastische vragen ingestuurd gekregen. De eerste is van Ronald at I Am Metal. Hij vraagt, hoewel Tom in de laatste uitzending aangaf zeker te weten dat Red Bull zelf verder gaat met de Honda motor, vroeg ik mij af of het in theorie ook een optie zou zijn om bij Porsche aan te kloppen. Die hebben in de 919 Evo, hun ultieme variant van hun Le Mans auto, laten zien een goede hybride powertrain te kunnen neerzetten. Zou je zoiets kunnen doorontwikkelen naar een F1 motor? Of zijn de verschillen daarbij niet te overbruggen?
Dat is toch een four-wheel drive, dat ding, of niet? Toyota zit er allemaal op de voorwielen.
Ja, het is een V4 motor. Ja, viercilinder atmosferisch volgens mij. En dan hybride. En nou ja, goed. Volgens mij best wel een heel ander motor en aandrijflijn dan, Formule 1. Maar zouden zij wel de know-how, zeg maar, en de techniek en de kunde hebben om zo'n motor dan te ontwikkelen? Ik zie Frans heel driftig neeschudden.
Nee, dat duurt veel te lang. We hebben gezien hoe Honda, die is daar echt ingestapt. Hoe lang het duurt voordat die erbij komen. Terwijl ze nog niet erbij zijn, dat gaan ze niet nog een keer doen. En Porsche is niet zo financieel draagkrachtig, denk ik.
Maar
of Honda.
Als zij inderdaad, dan de investering om Honda's motorafdeling over te nemen, ja, is dan te groot. Of niet?
Nee,
of
dat zou de enige optiek zijn. Ja, dat zou ik ook zeggen.
Ja. Dat zou de enige optiek zijn, maar niet zelf ontwikkelen.
Want
als je
inderdaad ziet dat ze zo'n auto kunnen bouwen, zo'n Le Mans auto, die het 24 uur lang vol moet houden tijdens zo'n race met 1000 pk hybride vermogen, dan zou je toch zeggen dat hun motorafdeling op zich prima in staat zou moeten kunnen zijn om dan die afdeling van Honda over te nemen en hun kennis te implementeren op die motor.
Maar we moeten de nuance aan blijven brengen dat Porsche kan prima een verbrandingsmotor bouwen, een V6, die het vermogen levert wat de Mercedes, de Honda en de Renault motor en de Ferrari leveren. Alleen het gaat nu om het hele hybride deel wat zo verschrikkelijk lastig is. Nogmaals, ik weet niet genoeg van elektriciteit. Ze hebben mij ooit verteld wat er eigenlijk gebeurt in die auto's. Is een gecontroleerde explosie. Dat je een batterij hebt die aan de ene kant leegloopt tijdens een rondje. Aan de andere kant opgeladen wordt. En op start-finish door een puls is die in één keer weer, boom, 100% vol. Max klaagde erover dat hij wat langzamer opladen. Daardoor kwam dat clipping en dat soort dingen ook weer. Maar dat schijnt zo ongehoord moeilijk te zijn om dat onder controle te krijgen.
Dat een motor ook ingebouwd wordt in een chassis. Ja. Dan moet dus Porsche een motor gaan bouwen die daar... dat gaat niet. No way. No way.
Nee. Nou, dan door naar de volgende vraag. En die vind ik ook even heel interessant voor jou, Frans. Ik ben even benieuwd naar jouw visie hierop. De vraag is van Ruben Koenens uit Rotterdam. Hij vraagt: beste mannen, ik heb een algemene vraag die mij al langer bezighoudt. Tijdens Grand Prix zie ik regelmatig coureurs die last hebben van onderstuurders. Het doorglijden van de auto over de voorwielen. Tegelijkertijd denk ik dan, is de entry speed niet gewoon te hoog geweest? Kortom, wanneer is iets onderstuur als gevolg van de setup? En wanneer is het gewoon een rijdersfout qua snelheid? Nou, zelf als coureur weet ik heel goed dat dat altijd een fijne scheidslijn is met je engineer. En altijd een strijd. De coureur zegt altijd het ligt aan de auto. En de engineer zegt je moet harder rijden. Als teambaas, hoe zag jij dat? Waar ligt dat omslagpunt?
Ja, dat is toch een combinatie van heel veel factoren. Het type band, de downforce die je voor erop zet. Kijk, als je voorweer te veel downforce erop zet, waardoor je minder onderstuur krijg je weer overstuur. Dus het is altijd een combinatie van. En een coureur is daar natuurlijk ook heel erg in betrokken om precies aan te voelen wanneer die over een onderstuur heeft. En dat aan zijn engineer over te brengen door te zeggen, ik wil iets meer vleugel, achteromhoog, drag, al die dingen.
Ja, maar tenminste uit mijn eigen ervaring, onderstuur is ook heel erg makkelijk zelf te creëren. Hè? Door een inderdaad wat Ruben ook zegt, bijvoorbeeld door te veel snelheid mee te nemen de bocht in, of iets te vroeg in de bocht je gas een beetje op te pikken, waardoor die auto gaat doorduwen. Wanneer kan je nou echt zeggen dat het niet aan de coureur ligt en dat de auto niet doet wat de coureur van de auto vraagt?
Ik denk ineens als die bandentemperatuur. Als je geen bandentemperatuur nog hebt, dan denk ik dat je sowieso met onderstuur te maken hebt in de basis. Dat ik het even over een formuleauto heb.
Ook per circuit nog een keer verschillend, snelheid van de bochten verschillend. Soms heb je een banking, alles is... Ja. Er zijn zoveel factoren die daarmee belangrijk zijn. Om daar de combinatie in te vinden, dat is juist de kunst.
Ja, hij heeft die vraag fantastisch samengevat. Maar als hij hem daar samenvat, is hij dus niet te beantwoorden. Want het is dus van alles een beetje.
Exact.
De ene keer is de coureur, de andere keer... Het kan zelfs in de Formule Auto een windvlaag zijn die verkeerd staat. Waardoor je op dat moment heel eventjes wat downforce verliest. Dus het is eigenlijk wat hij stelt... Is het grootste vraagstuk van het afstellen van een auto.
Als hij er een oplossing voor weet, dan weet ik dan werkt hij morgen bij...
Heeft hij een baan?
Ja, heeft hij een baan. Dan zijn we eruit. Ik zal me 06 geven en dan kan hij komen.
Het is echt de vraag van het jaar dit.
Vraag van het jaar. Ja. Nou goed, je ziet dat die vragen ontzettend veel teweeg brengen. Heb jij nou ook een vraag voor F1 aan tafel? Stuur deze en al je op- en of aanmerkingen dan aan F1 aan tafel @grandprixradio.nl. Komend weekend hebben we even geen Grand Prix, geen spektakel. Even een weekendje pauze voor deze heren. Maar lekker. Goed, het weekend erop, meteen wel weer een klapstuk. Oh, Turkije.
Lekker, dat is echt zo'n mooi circuit. Ben ik zo blij dat we daar nu naar terug gaan. Er was al langer sprake van dat hij weer terug zou komen op de kalender, los van de COVID. Toen was er een tijdje wel, een tijdje niet. Toen gingen ze geloof ik 80.000 kaarten verkopen. Dat zijn er dus ook nul geworden. Ja. Dus dat scheelt een hoop files en dergelijke dingen. Maar ja, ik vind dat ook een van de... Misschien is het wel het beste til circuit wat er ligt. Maar ja, ook weer hoogteverschillen.
Ja, een hele lange linker.
Ja, maar die is in deze auto's. Maar dat wordt voor de jongens een nekkie. Ja, die is in deze auto's dus echt gewoon vol gas. Belangrijkste is, ik had gisteren even met Johnny Herbert over te babbelen nog. Dat wij denken dat er 3 inhaalpunten zijn.
Okay.
Bocht 1 kan. Dan heb je, wij denken dat bocht 6 of 7 is dat langzame stukje rechtsaf naar beneden. En aan het einde van het lange rechtstuk, voordat je bij die slinger komt. Daar waar Webber en Vettel onderweg waren toen ze elkaar raakten in de situatie. Dus er ligt wel het een en ander. Ik denk dat er kansen zijn. En ik ga ervan uit dat we daar wel een mooie wedstrijd kunnen krijgen. Temperatuur wordt, zoals wij begrepen hebben, gaatje of 17, 18.
We gaan het zien. Volgende week gaat Jeroen van Inkel in de volgende aflevering van F1 aan tafel hier nog uitgebreid naar vooruit kijken. Ik wil mijn gasten ontzettend bedanken. Jack en Olaf, fantastisch dat jullie meteen aansluitend aan de Grand Prix hier aan tafel willen schuiven. Frans, onze vaste waarde, fijn dat jij er ook weer bij kon zijn. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixRadio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. En volg ons ook vooral op Instagram, @F1 aan tafel. Dit was Formule 1 aan tafel. Tot volgende week.
Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Ik begin maar aan Turks te leren. Kun je niet een beetje Turks?
Ja, nee, we hebben het gisteren gedaan, Turks. Hebben we een beetje geoefend?
Ja, noem eens wat.
Ja, we hebben tuut, tuut, tuut.
Tuut.
Ik hou van tuteren.
Tuteren.
Ja, dat heb je gezien.